Zullen we samen een gedeelte gaan lezen uit de brief van Judas. Een kleine brief, net voor het boek Openbaring. Een maand geleden heb ik daar ook over gesproken, over de eerste 7 versen. En nu wil ik een paar versen verder daarmee behandelen. Maar laten we even lezen voor het verband vanaf vers 1. Dus Judas 1 vanaf vers 1. En dan lezen we door tot en met vers 11. Daar staat het volgende geschreven. Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en een broeder van Jacobus aan de geroepenen die in God de Vader geliefd en voor Jezus Christus bewaard zijn. Barmhartigheid, vrede en liefde worden u vermenigvuldigd. Geliefden, daar ik mij in alle opzichten beijver u te schrijven over ons gemeenschappelijk heil, zie ik mij genoodzaakt het te doen met de vermaning tot het uiterste te strijden voor het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Want er zijn zekere mensen binnengeslopen, reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven, goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige heerser en Here Jezus Christus verloochenen. Maar ik wil u te binnen brengen, gij hebt het immers alles eens voor goed vernomen, dat de Heer een volk uit het land Egypte verlost heeft. Maar een andermaal hen, die niet tot geloof gekomen waren, verdelgd heeft. En dat hij engelen, die aan een oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten voor het oordeel van de grote dag, met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden. Zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als genen haar hoererij hebben botgevierd en ander vlees achterna gelopen zijn, daar liggen als voorbeeld onder een straf van eeuwig vuur. Desgelijks bezoedelen ook deze dromenzieners hun vlees, verwerpen wat heerschappij heet en lasteren de heerlijkheden. Maar Michael, de aartsengel, durfde toen hij met de duivel in twist gewikkeld was over het lichaam van Mozes, geen smadelijk oordeel uitbrengen. Doch hij zeide, de Heere straffe u. Zij echter lasteren al wat zij niet kennen, en in hetgeen zij gelijk de redeloze wezens van nature weten, ligt hun verderf. Wee hun, want ze zijn de weg van Kaïn opgegaan, ze zijn voor de verleiding van een Biliamsloon bezweken en door het verzet van een Korach ten onder gegaan. Tot zover dit gedeelte. Judas, zijn Hebreeuwse naam is Jehuda, dat betekent Juda, en dat betekent Yahweh zal geprezen worden. Judas was eerst ongelovig samen met zijn drie broers, Jacobus, Jozef en Simeon. Dat staat in Johannes 7 vers 5. Want ook zijn broers geloofden niet in hem. Daarnaast werden er nog zusters genoemd en hoeveel dat waren staat alleen maar een meervoud, dus dat weten we niet. Maar na de opstanding van de Heer Jezus Christus lezen we over deze Juda en die drie broers dat ze in gebed zijn samen met de discipelen en de vrouwen en hun moeder Maria, zoals staat in Handelingen 1 vers 12 tot 14. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg Olijfberg geheten, die dicht bij Jeruzalem is, een sabbatsreis er vandaan. En toen ze de stad waren binnengekomen, gingen ze op naar de bovenzaal waar zij verblijf hielden. Nou, daar worden de namen genoemd van al de discipelen. Deze allen volharden eendrachtig in het gebed, samen met vrouwen, en Maria, de moeder van Jezus, en zijn broers. Dus we zien dat Judas, door datgene wat de Heer Jezus heeft gedaan, heeft gezien dat hij werkelijk de Zoon van God was. De vorige keer hebben we het ook al gezien, maar deze brief kenmerkt zich door de drietallen. Er zijn minstens 9 drietallen te onderscheiden. De vorige keer hebben we bij 4 van die drietallen stilgestaan. Om even weer de focus te richten op aan wie wordt deze brief geschreven, dan lezen we dat in vers 1. Judas, slaaf. De NBG zegt, de NBG 51 zegt, dienstknecht, maar doulos staat daar in het Grieks. Dus dat kun je veel beter vertalen met slaaf, want dat wordt er bedoeld. Geeft ook aan hoe Judas zichzelf presenteert. Niet als de broer van de Heer Jezus. Nee, want hij zegt, slaaf van Jezus Christus en broer van Jacobus. Aan de geroepenen, dat bent u dus, die in God de Vader geliefd, dat bent u dus ook, en in Jezus Christus bewaard zijn. Als je geroepen bent door de Heer Jezus, en ik ga ervan uit dat dat zo is, dan ben je door God de Vader geliefd. En in Jezus Christus bewaard. Nou, aan die mensen, aan die gelovigen, richt Judas zich. Het onderwerp van deze brief is eigenlijk wel heel ernstig, want het gaat over de afval van de Heer Jezus. De valse bedriegers die het geloof ondermijnen. De apostasia, om zo maar te zeggen. Dat is de toestand als gevolg van verandering van loyaliteit, opstand, desertie. En dat is datgene wat gebeurt in gemeenten. We hebben het niet over wat in de wereld gebeurt, want daar zou ik heel veel over kunnen zeggen. Maar dit gebeurt in gemeenten en kerken die langzaam maar zeker afgedwaald zijn. En datgene wat geleerd wordt in Gods woord verdraaien. Nou, we zullen daar zo bij stilstaan als we het gaan hebben over die dromers. Maar eerst even van hoe is deze brief ingedeeld. Ik heb even een andere indeling gemaakt. Nou, vers 1 en vers 2, dat is de groet. Dan de oproep strijd voor het geloof, vers 3 en 4. En het gedeelte waar we nu in bij stil zullen staan, dat gaat over de zedeloosheid van de dwaalleraars en het oordeel over hen. Er wordt heel veel over gezegd, over hoe deze voorheen gelovigen, laat ik het zo maar zeggen, omgaan met de waarheden die in Gods woord naar voren komen. Nou, en dan zo'n beetje de afsluiting vanaf vers 17. Het gaat over de geliefden. Wees barmhartig, ook naar diegenen toe die zeg maar afdwalen, laat ik dat zomaar even uitdrukken. En er staat er ook bij, en red hen. Dus je kunt wel zeggen wat allemaal verkeerd is, maar wat doe je er vervolgens zelf mee? En hoe kijken we daarna? Nou, en het laatste gedeelte, dat is eigenlijk een van de mooiste lofprijzingen die in de Bijbel staat, vers 24 en vers 25. Dit even in vogelvlucht van de brief die Judas heeft geschreven. Als we vervolgens gaan kijken naar vers 8, dan staat daar evenzo, inderdaad, verontreinigen ook deze dromers het vlees, verwerpen de heerschappij en lasteren de heerlijkheden. Ook hier worden dus drie dingen genoemd. Je zou kunnen zeggen het vijfde drietal. Dingen die de dromen, zieners, de NB, nadat ze Bijbel vertaalt het met slaapwandelaars, wat die doen. Als eerste, ze verontreinigen het vlees. En die aanduiding van dromenzieners of slaapwandelaars, of zoals de NBG zegt, de dromenzieners, dat mag je, dat Griekse woord, dat zal ik even uitleggen wat dat betekent, de indruk krijgen iets te zien tijdens de slaap. Dromen. Zich tijdens de slaap iets voorstellen. Zoals het zien door middel van een bovennatuurlijke indruk. Kunnen we ook lezen wat er in Joël 2 vers 28 staat, wat aangehaald wordt in de toespraak van Petrus op de Pinksterdag in Handelingen 2 vers 17, dat de jongelingen dromen zullen gaan dromen. En daarnaast, zo mag je dat ook vertalen, misleidende leerstellingen verspreiden door middel van valse dromen. Fantaseren. Zich iets inbeelden. En dat is eigenlijk hetgeen wat hier bedoeld wordt. Dat mensen dromen hebben en vervolgens zeggen van, De Heer heeft mij iets geopenbaard in een droom en dat ga ik nu aan jullie uitleggen. Dat wordt hier naar voren gebracht. En nu kan de Heer werken door middel van dromen, laat dat duidelijk zijn, want dat lezen we in Daniël 7 vers 1. Daar staat: in het eerste jaar van Belsasar, de koning van Babel, zag Daniël een droom en gezichten die hem op zijn legersteden voor ogen kwamen. Toen schreef hij de droom op. Daniël, voor alle duidelijkheid, heeft een droom van de Heere gekregen en dat is geopenbaard, dat kunnen we ook nalezen in Daniël 7. Maar daarna zijn er dus mensen die dus allerlei dingen dromen en dan vervolgens dat gaan verkondigen van dit is de waarheid. Want wat is onze toetssteen? Hoe gaan wij om met datgene wat wij horen en wat tot ons komt door wat voor medium dan ook? De toetssteen behoort altijd Gods woord te zijn. Wat zegt Gods woord? Al die bovennatuurlijke openbaringen die er vandaag de dag heel veel zijn, hoe gaan we daarmee om? Hoe kwalificeren we dat? Want er zijn zoveel mensen die iets roepen van de Heer heeft tegen mij gezegd. Wat heeft de Heer tot ons gezegd? Dat is zijn woord. Sterker nog, de Heer Jezus zegt, ik ben het woord. Johannes 1 vers 1, in de beginne was het woord was bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden, zonder het woord is niets geworden dat geworden is. Alle andere woorden die mensen uitspreken, die kunnen mooi klinken, soms fantastisch. Maar toetsen we dat aan Gods woord? Net zoals de Bereërs, die met in Handelingen 17, waar staat dat ze met alle bereidwilligheid Gods woord aannamen, maar dagelijks de schriften nagingen dat deze dingen zo waren. Het tweede wat deze dromen doen, dat ze verwerpen de heerschappij. Alles wat de Heere, Yahweh, heeft geschapen, wordt door hen verworpen. De allereerste zin van de Bijbel. In de beginne schiep God de hemelen en de aarde. Nee, dat is niet zo, wordt gezegd. Alles is door een grote knal ontstaan. En als je dan gaat navragen, waar kwam die grote knal vandaan? Of alles is uit een steen ontstaan. Waar kwam die steen dan vandaan? De grootst mogelijke onzin wordt verteld op het gebied van wat men noemt wetenschap. Omdat men niet uitgaat van de werkelijke schepper van hemel en aarde. En Gods woord is daar zo duidelijk over. Je hoeft niet de hele Bijbel door te lezen om dat te snappen. De allereerste zin in de Bijbel is van essentieel belang. Sterker nog, ik ken iemand die toen hij dat las, tot geloof in de persoon van de Heer Jezus Christus kwam. Zo sterk is Gods woord. Maar er wordt wat geroepen. Kolossenzen 1 vers 15 en 16 zegt het volgende. Hij, de Heer Jezus, is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van de hele schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen. In de hemelen en op de aarde. De zichtbare en de onzichtbare. Het zijn tronen. Het zijn heerschappijen. Het zijn overheden. Het zijn machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Dus die heerschappij verwerpen wil dus zeggen geen gezag. Geen autoriteit boven je, we hebben niemand nodig, we kunnen dat allemaal wel zelf. Het derde wat hier naar voren gebracht wordt is, en zij lasteren de heerlijkheden. Vooral duidelijkheid, om dat nog even te benadrukken, dit ziet terug op datgene wat we in de vorige verse gelezen hebben, over het volk Israël, de engelen die hun plaats hadden verlaten, naar deze wereld waren gekomen, die veroordeeld zijn tot uiteindelijk de Tartarus, en het oordeel over Sodom en Gomorra. Ze lasteren de heerlijkheden. Wie zit hier nu achter? Als we dat lezen in Matthäus 4 vers 8 staat, opnieuw nam de duivel hem mee, wat de Heer Jezus verzocht wordt, terwijl hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, daar staat er, opnieuw nam de duivel hem mee naar een zeer hoge berg en toonde hem alle koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid. En hij zei tot hem, al deze dingen zal ik u geven als u neervalt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tot hem, ga weg, Satan. Want er staat geschreven, de Heer uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. We komen er zo meteen nog wel even op terug, want ook in het volgende vers wordt de Satan genoemd. Maar dit geeft aan wat voor macht de Satan heeft. Hij is ook de God van deze eeuw, van deze wereld. Maar alle koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid laat hij in een moment tijd, laat ik het zo maar even zeggen, zien aan de Heer Jezus. Met andere woorden, hij is de eigenaar daarvan. Maar ook dat wordt door de mensen, de dromers, wordt dat als het ware ontkend. Ze lasteren de heerlijkheid. Want je kunt heel veel zeggen over de tegenstander, de duivel of de Satan. En sommigen zeggen van nou, hij bestaat niet eens. Maar nog een andere groep is, die aanbidden hem. Met al de rituelen die daarbij horen. Want als we nu even om ons heen kijken naar de dingen die gebeuren. Door wie gebeuren al die dingen? Dat is door de tegenstander, de Satan. Hij heeft zijn hulpjes, om zo maar te zeggen, de demonische machten, maar ook de mens wordt gebruikt om alles klaar te maken voor datgene wat voor de deur staat en wacht op het moment dat wij van deze aarde worden weggerukt. Want als we het volgende vers gaan lezen, vers 9, dan komen we daar een nieuwe openbaring tegen. Nergens in de Bijbel wordt hierover gesproken dan alleen in deze brief van Judas. Een heel bijzonder verhaal, een aanduiding wat hier staat. Staat maar Michael, de aartsengel, durfde toen hij met de duivel in twist gewikkeld was over het lichaam van Mozes, geen smadelijk oordeel uitbrengen. Doch hij zeide, de Heere straffe u. Vreemd verhaal. Het lichaam van Mozes, hoe zit dat? Mozes, de man Gods, die de 10 geboden heeft ontvangen op de stenen tafelen. Zoals in Handelingen 7 vers 37 en 38 staat, even een kenmerk van Mozes. Dit is de Mozes, dit is uit de rede van Stefanus, die hier zelfs voor werd gedood toen hij dit uitsprak. Dit is de Mozes die tot de zonen van Israël heeft gezegd, een profeet zal God u verwekken uit uw broeders zoals hij mij verwekte. Dit is degene die in de vergadering in de woestijn met de engel was, die tot hem sprak op de berg Sinaï met onze vaderen, die levende woorden ontving om ze ons te geven. Nou, die levende woorden kunnen we terugvinden in de Bijbel, de eerste 5 boeken van de Bijbel, hè? Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. De Torah wordt het ook wel genoemd. Mozes heeft ontzettend veel te zeggen. Maar hier gaat het niet zozeer om wat hij allemaal gedaan heeft, daar in de woestijn, die 40 jaar. Nee, het gaat om een moment dat hij sterft. En laten we dat maar even samen opzoeken. Dat staat in Deuteronomium 34, vers 4 tot 8. Dat is een beetje de laatste woorden van het boek Deuteronomium. Daar staat het volgende. En de Heere zeide tot hem, dit is het land dat ik Abraham, Isaac en Jacob onder ede beloofd heb met deze woorden aan uw nageslacht zal ik het geven. Ik heb het u met uw ogen laten zien, maar gij zult daarheen niet overtrekken. Toen stierf Mozes, de knecht des Heeren al daar in het land Moab, volgend des Heeren woord. En hij begroef hem in een dal in het land Moab, tegenover Bet Peor. En niemand heeft zijn graf geweten tot op de huidige dag. Mozes was 120 jaar oud toen hij stierf. Zijn oog was niet verduisterd en zijn kracht was niet geweken. En de Israëlieten beweenden Mozes in de velden van Moab 30 dagen lang, totdat de dagen van de rouwklacht over Mozes ten einde waren. Het bijzondere van Mozes is dat de Heere hem zelf heeft begraven. In een dal in het land van Moab tegenover Bet Peor. En niemand heeft zijn graf geweten tot op de huidige dag. We hebben ooit een reis gemaakt in Israël en ook naar Jordanië. En toen kwamen we op een gegeven moment bij deze berg, Nebo. Is dat als ik het goed heb? Ja. Daar stond Mozes toen hij dat gezicht kreeg over het land. En hij kon het hele land zo zien vanaf de berg Nebo. Het hele land waar hij niet in mocht komen. Het land Kanaan. En daar op die berg stierf hij. En daar hebben ze dus ook een gedenksteen staan van, dat het een gedenkplaats is van Mozes. Dat staat er in het Arabisch en in het Engels. Maar waar hij nu precies is, weten ze niet. Want waarom zou er nu door Michael en de Satan, de duivel, een gesprek zijn over het lichaam van Mozes? Wat is hier zo bijzonder aan? Want als wij denken aan iemand sterft, dat lichaam wordt begraven, wordt in de aarde gelegd, net zoals de graankorrel in de aarde wordt gelegd. En als hij sterft, komt hij tot leven, want dat is de betekenis van een lichaam begraven, dat hij weer zal opstaan uit de dood. Maar hier is sprake van dat het lichaam helemaal of ergens is, waar zelfs over gedebatteerd kan worden. Want wat is er nu met Mozes aan de hand? Was zijn taak al volledig klaar op aarde? Nee. Hij was 120 jaar, hebben we gelezen. Hij was nog in zijn volledige kracht. Al heel bijzonder dat je 120 bent en dan nog steeds in je volledige kracht bent. Maar de Heere heeft hem begraven. Want wat lezen we in Lucas 9, vers 28 tot 31. Laten we dat ook maar even opzoeken. Dan lezen we van een geschiedenis dat de Heer Jezus op de berg naar een berg gaat, de berg der verheerlijking wordt het genoemd, en dat hem bij hem komen twee mannen, en dat vervolgens wordt gezegd wie dat ook zijn. Daar staat in vers 28 van Lucas 9, en het geschiedde ongeveer 8 dagen na deze woorden dat hij Petrus, Johannes en Jacobus medenam en de berg opging om te bidden. En het geschiedde, terwijl hij in het gebed was, dat het aanzien van zijn gelaat anders werd. En zijn kleding werd stralend wit. En zie, twee mannen spraken met hem, en wel Mozes en Elia. Dezen, in heerlijkheid verschenen, spraken over zijn uitgang, die hij te Jeruzalem zou volbrengen. En Petrus en die met hem waren, werden door slaap overmand, en toen ze ontwaakten, Sardes is een heerlijkheid en de twee mannen die bij hem stonden. En het geschiedde toen deze van hem scheiden, zei Petrus tot Jezus, Meester, het is goed dat we hier zijn. Laten wij 3 tenten opslaan, voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Want hij wist niet wat hij zeide. Een verschijning van Mozes en Elia. Er was twist over zijn lichaam. Is dat niet merkwaardig? Ook heel bijzonder is, als je goed hebt gelezen, dan is de aanduiding van deze twee personen twee mannen. En die verschenen in heerlijkheid. Nou, als we de geschiedenis van Elia kennen, dan weten we dat Elia opgenomen is met vurige paarden, zo ten hemel voer. Dat was ook de vraag van Elisa, van mag ik uw macht overnemen van Elia? Zei dat kan gebeuren op het moment dat je mij ten hemel ziet varen. Met andere woorden, Elia, zijn lichaam is niet gestorven. Hij is ten hemel gevaren. Daarnaast hebben we het lichaam van Mozes, wat door de Here begraven werd, wat dus in die zin ook niet gestorven is. Want wat gebeurt er in Handelingen 1, vers 10 en vers 11, er staat, en toen, dat is op het moment dat de Heer Jezus naar de hemel gaat, de hemel vaart, en daar staat, en toen ze naar de hemel staarden, terwijl hij heen ging, zie, 2 mannen stonden bij hen in witte kleren, die ook zeiden, Galileese mannen, wat staat u naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is opgenomen naar de hemel, zal zo komen op dezelfde wijze als u hem naar de hemel hebt zien gaan. De schrijver van Handelingen is Lucas. Het boek Lucas is ook door Lucas geschreven. Hij geeft dus de aanduiding van deze twee, de twee mannen, Mozes en Elia. Dus wie stonden daar bij de hemelvaart van de Heer Jezus te spreken met de discipelen? Mozes en Elia. En ik zou zeggen van, is dat dan alles? Nee, want als we nu gaan naar het boek Openbaring, Openbaring 11, laten we dat ook maar eens samen lezen. Openbaring 11, en dan gaat het om vers 10 en vers 11. Vers 3 beginnen we te lezen. Openbaring 11 vers 3. En ik zal mijn 2 getuigen last geven om met een zak bekleed te profeteren 1260 dagen lang. Dit zijn de 2 olijfbomen en de 2 kandelaren die voor het aangezicht van de Heere der aarde staan. En indien iemand een schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun vijanden. En indien iemand hun schade wil toebrengen, moet hij zo de dood vinden. Deze hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende dagen van hun profeteren. En ze hebben de macht over de wateren, om die in bloed te veranderen, en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen. Nou, als je die kenmerken leest van wat er gebeurt, sprake van vuur, wat gebeurde er bij het offer van Elia op de berg Karmel? Vuur kwam uit de hemel en verteerde het offer wat Elia had klaargemaakt. En vervolgens, er valt geen regen. Wat had Elia gezegd? Het zal niet eerder gaan regenen nadat ik het zeg. En 3,5 jaar heeft het niet geregend op aarde. En wat gebeurde er bij Mozes, de eerste plaag die het volk Egypte trof, toen werd het water veranderde in bloed. De twee namen worden hier niet genoemd maar in Openbaring, maar eigenlijk is het wel heel duidelijk dat het Mozes en Elia zijn die weer terug zullen komen op aarde. Tot verbazing, denk ik, van degenen die hen zullen zien. Want dat staat te gebeuren. En hoe lang dat nog gaat duren, weten we niet. Maar het bijzondere is zowel van Mozes en Elia. Je kunt alle twee trouwens profeten noemen. Hoeveel ze ook hebben gezegd, hoeveel ze hebben gedaan. Wat was de reactie van de mens op hun prediking? Wat was de reactie van het volk? Want we hebben gezien dat geweldige wat er gebeurde op de berg Sinaï. Maar dat is juist hetgeen wat hier Judas naar voren brengt, dat ondanks de geweldige zegen die dat volk heeft gehad, de doortocht door de Rode Zee, de verschijning van de Heer daar bij de berg Sinaï, ieder die ouder was dan 20 jaar moest sterven. Nou, de andere persoon die hier wordt genoemd, dat is de Satan, daar heb ik net al wat over gezegd. Nou, daar wil ik eigenlijk twee dingen voor zeggen. Van Genesis 1 vers 2, daar staat en de aarde werd of is geworden woestheid, ledigheid en duisternis wegens het verschijnen van de afgrond. Vanaf Genesis 1 vers 2 is de tegenstander, de grote tegenstander van de mens. De mens is als het ware in plaats gekomen van de heerschappij van de Satan over deze aarde. En hij doet er dus ook alles aan om de mens te doden. Want dat staat in Johannes 8 vers 14, vers 44. Hij is de mensenmoorder vanaf het begin. En dat is hetgeen wat we om ons heen zien. Dat alles klaargemaakt wordt. Dat de mens zichzelf gaat vernietigen. En een totalitair systeem hier op deze aarde zal zijn. De derde persoon is Michael. De aartsengel Michael. Nou, die wordt genoemd in het boek Daniël, 3 keer zelfs. Daniël 10 vers 13 en 21 en Daniël 12 vers 1. Het gaat mij nu even niet om de hele geschiedenis die daaromheen gaat, maar het gaat mij erom hoe hij aangeduid wordt. Daar staat in Daniël 10 vers 13, doch zie Michael, een der voornaamste vorsten kwam mij te hulp, zodat ik daar bij de koningen der Perzen de overhand behield. Nou, er was een hele strijd, een geestelijke strijd. Daniël had gebeden, het duurde een bepaalde tijd. Michael kwam erbij en die hielp in die strijd. En daar staat in vers 21. En niet één staat mij vastberaden tegen hen terzijde, behalve uw vorst Michael. Dus hij wordt genoemd een van de voornaamste vorsten. En de grote vorst, dat wordt in Daniël 12 vers 1 genoemd. En te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst die de zonen van uw volk terzijde staat. En er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen. Al wie in het boek geschreven wordt bevonden. Dus Michael, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat. Dus Michael, die aartsengel, of de aartsengel, heeft alles te maken met het volk Israël. Want als de gemeente wordt weggerukt, dan zal hij zich richten op dat volk Israël. En nou moet je niet zo simpel denken over engelen van, nou ja, die stellen niet zoveel voor. Nee, ongekende macht hebben die, door de Heer natuurlijk aan hen gegeven. En deze Michaël is een van de allerbelangrijkste engelen die er is, die 100% in dienst staat van de Heer. Want de Satan hebben we natuurlijk ook, maar die doet precies het tegengestelde. Want als we volgens mij even naar Openbaring 12 gaan, we hebben net Openbaring 11 gelezen, maar hoofdstuk 12, dan lezen we ook heel duidelijk over Michaël, wat hij gaat doen. Lezen we van vers 7. Daar staat, en er kwam, dus Openbaring 12, vers 7, daar staat, en er kwam oorlog in de hemel. Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar hij kon geen stand houden en een plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang die genaamd wordt de duivel en de Satan die de gehele wereld verleidt en die werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn gezalfde. Want de aanklager van onze broeders, die een dag en nacht aanklaagde, voor onze God is nederig geworpen. En ze hebben een overwonnen door het bloed van het lam, door het woord van hun getuigenis, en ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verheugt u, gij hemelen, en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft. Hier is even een schets van zoals het na de opname van de gemeente zal plaatsvinden, zoals beschreven in het boek Openbaring. Verbreken van de 7 zegels, de 7 trompetten en vervolgens de 7 schalen. En na die 7 jaar zal de Heer Jezus terugkomen op aarde. Alle heiligen met hem. Nu tot slot nog één aanduiding. Hij wordt hier genoemd de aartsengel. En dat is heel bijzonder, want het woord aartsengel, of de aartsengel, wordt maar 2 keer genoemd in de Bijbel. Hier in Judas 1. Maar het wordt ook genoemd in 1 Thessalonicenzen 4. Zullen we dat tot slot gaan lezen? 1 Thessalonicenzen 4. Nou, laten we hem even lezen vanaf vers 13. Daar staat, doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Want, indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren. Wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Want de Heer zelf zal op een teken, letterlijk staat er een commando. Commando is zoiets van, klimt hierin op. Dan met zoveel gezag en autoriteit dat elke wedergeboren christen tot hem gaat. Bij het roepen van een aartsengel, daar hebben we dus het tweede woord wat voor aartsengel gebruikt wordt. En bij het geklank eender bazuin Gods nederdalen van de hemel en zij die in Christus gestorven zijn zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden, die achterbleven samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd, weggerukt worden, de Heere tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heer wezen. Vertroost daarom elkaar met deze woorden. Dus wat gebeurt er op het moment dat wij thuis worden geroepen? Als eerste het commando van de Heer Jezus. Want de Heere zelf zal op een teken. Het teken is een commando. Bij het roepen van een aartsengel. Michael. Wat doet Michael? Waarom hoort dat erbij? Michael roept zijn engelen op, allemaal om te gaan strijden tegen die demonische machten en de Satan, wat we net gelezen hebben in Openbaring 12. Michael is dus ook betrokken met datgene wat er met ons gebeurt. Want op het moment dat wij de Heer tegemoet gaan en de lucht in voor altijd bij hem zullen zijn, komt hij in actie. Bij het roepen van een aartsengel. En wat hij precies roept weet ik niet, want het staat er niet bij. En bij het geklank eender bazuin. Dus ik denk dat wij die bazuin zullen horen. Want het wegrukken, het Griekse woord harpazo, dat geeft aan het wegrukken voor het gevaar wat gaat komen. En dat gevaar is het openbaar worden van de zogeheten antichrist. De Heer Jezus zal nederdalen van de hemel en zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Een heel bijzonder gebeuren. Daarna zullen wij, u, ik, die nu leven op dit moment, levenden die achterbleven samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht. En zo zullen we altijd met de Heer zijn. Zoals een bepaalde broeder dat zo mooi zegt, when we go up, they go down. Als wij opgenomen worden, worden die wezens die dan niet meer horen in die hemelse gewesten, op de aarde geworpen. Net zoals de Satan op de aarde wordt geworpen, hij wordt dus beperkt in zijn doen en laten. En dit is datgene wat de wereld te wachten staat. Gaat dat lang duren? Vandaag kan het gebeuren. Sterker nog, als je spreekt over de opname van de gemeente, 2000 jaar geleden, de mensen die in Thessalonica waren, zagen daar elk moment naar uit. Want op een gegeven moment waren er mensen ontslapen, waren gestorven. Zei, hoe kan dat nou? Hij haalt ons toch thuis en wij sterven. Degenen die gestorven zijn, zou je kunnen zeggen, hebben een streepje voor, want zij worden het eerst opgewekt, om zo maar te zeggen, daarna bij. Maar dat gaat zo ontzettend snel. Maar hoe staat u in het leven? Wat doe je met datgene wat hier staat? Staat je leven in het teken van elk moment kan ik weggerukt worden van deze wereld en voor altijd bij hem zijn? Neem eens andere woorden, waar maken wij ons druk over in deze wereld? Want je kunt je overal druk om maken. Politiek gezien zeker. Hè? En om maar even één dingetje te noemen. Er zijn er zoveel dingen waar de mensen zich druk om maken. Maar waar het nu werkelijk om gaat, wat is jouw hartsgesteldheid? Zien we uit naar dat moment dat het elk moment kan plaatsvinden? En wie weet hoe snel dat is. Vanaf het moment dat ik tot geloof kwam, toen was ik een jaar of 17, dus dat is al een hele tijd geleden, zag ik uit naar dat moment. Dat is altijd mijn verlangen geweest. Elk moment kan dat zijn. Maar we zijn er nu nog dichterbij gekomen. En we kunnen allemaal sterven. We hebben een sterfelijk lichaam. Maar ook als we leven, zien we uit naar ditgene, datgene wat onze hoop, wat onze verwachting is, en wat een toekomst is, waar we nog nauwelijks een goede voorstelling van hebben. Want we zullen bij de Heer Jezus zijn. Voor altijd. Wij zijn onderdeel geworden van zijn lichaam. Waar de Heer Jezus is, zullen wij ook zijn. En hij woont in zo'n heerlijkheid, zo'n grootheid, wat we ons gewoon niet kunnen bedenken en voorstellen. Ons voorstellingsvermogen is maar veel te klein. Het is misschien zo klein, terwijl het zo groot is dat we daar geen idee van hebben. Fantastisch dat we elkaar daar ook zo in mogen bemoedigen. Er staat, vertroost elkaar dus met deze woorden. En tot slot wil ik toch nog de laatste verse lezen van het Judas-evangelie, omdat het zo'n fantastische lofprijzing is. Er staat in vers 24, hem nu die machtig is u te bewaren, zonder dat u struikelt, en u onberispelijk voor zijn heerlijkheid te stellen, met vreugdegejuich, de enige God, onze heiland, door Jezus Christus onze Heer, zijn heerlijkheid, majesteit, kracht en macht, voor alle eeuwen en nu en tot in alle eeuwigheid. Amen.